Omroep Delft. Jouw stad,
jouw omroep. Dit is Kerk in Delft. Omroep
Delft. Hartelijk welkom luisteraars op deze zaterdagmiddag. In dit uurtje met nieuws voor de kerken, vanuit de kerken voor u allen. En wat hebben wij in deze uitzending? Wij hebben vandaag twee gasten. Wij gaan straks praten met Barbara Lemay. Barbara Lemay is afgelopen zondag bevestigd in de wijkgemeente Binnenstad Vrijeban. En hoe dat daar bevallen is daar en hoe de weg daar naartoe gegaan is, waarom ze dominee is geworden, et cetera. Daar gaan we gewoon eventjes met haar gezellig over praten. Even kennis maken met die nieuwe dominee in Binnenstad Vrijeban. En in de tweede half uur praten wij met Peter Plugers. Die is met de lintjesregen is hij geridderd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. En wij gaan met hem praten over zijn werk daar. Want hij doet veel, doet hij in de kerk. Maar hij is ook heel erg bezig met het vluchtelingenwerk. En nou, hoe dat zeg maar zit, dat willen wij eventjes horen natuurlijk. Ja, we gaan praten met Barbara Lemay. Je bent hier in de studio, welkom.
Dankjewel.
Je hebt ook een paar liedjes heb je uitgekozen. In ieder geval deze, Shackles. Wat doet dit lied met jou?
Ja, nou, ik heb veel met Amerika. Dus het is een lied wat uit Amerika afkomstig is. Ik ben geboren en getogen in Nederland. Maar van mijn vaders kant woont iedereen in Amerika. Dus vanaf mijn nulde ben ik daar heel veel geweest. En daar wonen we ook.
Familiebezoek.
Ja, opa en oma, neven, nichten, ooms en tantes. Ik heb er gewoond een paar jaar. Dus ik heb daar veel mee, een aantal jaren ook gewerkt. Ja. En wat me in dit lied aanspreekt, is een beetje de mix van de vrijmoedigheid. Dus ja, de vrijmoedigheid van de mensen om, nou ja, de boodschap van de Bijbel op je eigen leven toe te passen. Ja. En ook de blijmoedigheid. En ik heb...
Dat is wel te horen.
Ja, ja, precies. Dat vind ik heel mooi. Ja. Ja, ja. Ik ben zelf opgegroeid op de Veluwe, dus ik ben zelf niet zo van het dansen zelf. Maar ik vind het wel heel mooi dat mensen het doen.
Waar ben
je
opgegroeid?
Voorthuizen.
Voorthuizen.
Ja.
Dat is nog net aan de beginkant van de Veluwe, zeg maar.
Ja, dat klopt. Klopt. Ja. Ja, ja, precies.
Ik vroeg me af, wanneer kwam je, was voor het eerst kwam jij op de gedachte van ik wil wel dominee worden?
Ja, begin tienerjaren was dat. En ik kom uit een achtergrond van een beetje gemixt qua kerkelijke achtergrond. Dus van mijn vaders kant zeer orthodox, van mijn moeders kant veel blijmoediger, lichter. En dus thuis was kerk en geloof altijd heel belangrijk. Mm-hmm. Maar werd ook zeer verschillend aangevlogen door mijn beide ouders. Dus de kerk waar we lid van waren was een compromis. Voor mijn vader te licht, voor mijn moeder te zwaar. En dat deed mij wel jong al ermee bezig zijn. In de zin van, nou, wat is nou waar? Wat kan ik nou geloven? Is het verhaal wat ik van mijn vader hoor? Of het verhaal wat ik van mijn moeder hoor? Dus ik was al jong ermee bezig. En,
maar speelt je dat want dat is best moeilijk ook. Dus zit je tussen je vader en je moeder in.
Ja, ja, in zekere zin wel. Wat qua geloof betreft wel, ja. Ja,
ja,
ja. En het sprak me altijd wel erg aan. En ik heb toen, toen mijn begin tienerjaren een keer in een soort emotionele opwelling thuis een soort belofte gedaan aan God. Van, Heere God, ik wil mijn leven in uw dienst besteden. Ja. Zoiets zei ik, bad ik en ik meende het. Maar met dat ik het zei, schrok ik me kapot. Ik dacht, oh nee, wat heb ik nou weer gezegd? vanuit het besef van, ja, je hoeft niks te beloven aan God. Maar als je het doet, dan moet je het wel serieus nemen.
Ja, je vond je ineens zeg maar voor het brandende braambos... zitten en denken, oh, wat moet ik nu?
Ja, weet je wel. Ik dacht, ja, ik ben een vrouw, dus ja, dominee worden kan niet. Dat was hoe ik er toen in stond.
Ja.
En ik dacht, ja, moet ik dan naar Afrika de zending in? Ja, is niks voor mij. En ja, wat dan? Ja, ik weet het niet. Dus het raakte op de achtergrond toen. En toen ben ik dus geen theologie.
Maar dat is best moeilijk. Je geeft een soort met belofte aan.
Ja.
Maar eigenlijk zeg je van, ik kan er nog niks mee doen.
Ja, klopt. Ja. Ja. Vanwege dat, mevrouw zijn, ja.
Ja,
ja.
Ja, en, ja, en dat is iets, daar kan je niks aan doen.
Nee.
Kan jij niks aan doen. Je bent
klopt,
gewoon zo.
Ja. Klopt, ja. Maar ik had ook toen niet echt voorbeelden. En dat is wel belangrijk van het rolmodellen hebben.
Waar heb je dan een eerste vrouwelijk voorbeeld, zeg maar, gevonden?
Dat is eigenlijk pas later in Amerika geweest. Dus ik heb in Nederland niet zo heel veel vrouwelijke voorbeelden om me heen gehad. Op zich, mijn oudste zus, die is wel dominee geworden, ook in een verpleeghuissetting. Dus die is al eerder wel die kant uit gegaan.
Dus twee in een gezin.
Ja, twee in een gezin, dat klopt. Ja.
Ja.
Ja, dus het was een beetje wennen voor een deel van de familie. Maar dat is goed.
Maar jij hebt een soort omweg heb jij gemaakt, ja, en jouw zus?
Nee, die is direct theologie gaan studeren. Ja.
Okay. Ja. Was zij dan ook in een zekere zin een voorbeeld? Of?
Ja, zij is meer de verpleeghuiskant uitgegaan. Dus zij is niet zozeer in de gemeentesetting gekomen, meer verpleeghuissetting. Dus dat was wat minder in mijn gezichtsveld op die manier. Mm-hmm. Ik denk dat ik qua vrouwelijke voorbeelden meer in de sfeer in Amerika wat voorbeelden langs heb zien komen.
Noem eens iemand die jou inspireerde daar.
Anna Carter Florence, die geeft les ook op het Theologisch Seminarium in Amerika voor preekkunde. Lauren Winner, combinatie van historicus en ook predikant in de Episcopaalse kerk. Ja. Dus dat zijn een paar vrouwen die mij...
En waarom inspireerden ze jou?
Ik vond het heel mooi dat zij heel duidelijk wel dicht bij zichzelf bleven. Dus dat ook gewoon als vrouw deden. Mm-hmm. En daarbij ook in mijn beleving soms een andere kant van verhalen naar voren haalde dan wat ik gewend was te horen van al die mannen die ik op al die preekstoelen had zien staan.
Dus namelijk? Hoe anders?
Ook wel met verhalen van vrouwen. Dat er meer verhalen van vrouwen naar voren kwamen ook. En meer vanuit hun gezichtsveld ook belicht. Wat het wel ook voor mij dichter bij mij bracht. En dat vind ik wel een belangrijk punt. Vind je je eigen verhaal in de Bijbel? En dat weet je, geldt als man, geldt als vrouw. Als hoogopgeleid, laagopgeleid, arm, rijk. Dat je vind je eigen stem en vind je eigen verhaal.
En hoe? Waar vind je dat? Bij welk bijbelverhaal of welk bijbelverhaal zit
dat? Wat ik fantastisch vind bijvoorbeeld is bij de opstanding het verhaal van Maria Magdalena, die als eerste Jezus ontmoet. Mm-hmm. En die als eerste gaat vertellen. En dat zijn wel voorbeelden van verhalen die mij zeer raken. Ja.
Hoe zat dat dan in jouw in het gezin waar je opgroeide, zeg maar? Mm-hmm. Daar was die openheid er nog niet, zeg maar, om als vrouw wel theologie te studeren, maar niet als dominee te kunnen worden. En jij moest dat soorten met even opzij zetten. Je bent een hele andere kant bij je opgegaan. Van je bent geschiedenis gaan studeren, je hebt bedrijfskunde gedaan en in Amerika gezeten. Ja. Wanneer komt dan, zeg maar, dat idee van, ik mag het wel worden?
Ja, ja. Het kwam in de tijd dat ik in de Jacobikerk lid was in Utrecht. En daar ben ik een hele tijd geweest. En ik werkte toen in het HR-vak jarenlang. En dat paste goed en dat was leuk. Maar ik merkte wel in mijn bezig zijn, in mijn werk, dat eigenlijk waar ik echt vreugde vond, dat was in wat ik ernaast deed in de kerk. Mm-hmm. Dus wat ik 's avonds in de kerk deed en in het weekend, dat gaf eigenlijk veel meer vreugde en veel meer voldoening dan mijn werk overdag. Dus dat was een deel daarvan. Een deel was ook mensen om mij heen die dat zagen en die dat ook aangaven. Van, zou je niet dominee worden? Dus dat vond ik ook wel, was ook wel een bevestiging voor mij van dit is goed. En dat ik in die tijd ook wel heb geleerd om de Bijbel anders te lezen. Dus dat de Bijbel nog steeds van God komt, maar dat het wel een vertaalslag vergt van de context van toen naar waar wij nu in leven.
Het niet meer van het staat precies zoals het er staat, maar het is geschreven in die tijd.
Ja, ja, en ik dacht toen inderdaad van, de staat van de vrouw moet zwijgen in de gemeente. Mm-hmm. Dus dat moet ik doen.
Moest je daardoor ook een overwinning maken nog op je oude vader of moeder? Die dat misschien anders bekeken?
Wel op mijn vader. Op mijn moeder niet. Die vond het helemaal prima. En in haar familie is het ook helemaal best. Op mijn vader wel. En ook wel in zijn familie wel voor een deel. Mm-hmm. Alleen, ik heb wel vanaf het moment dat hij die keuze gemaakt heeft, heeft hij me wel altijd gesteund. Dus uiteindelijk was hij wel degene die het meeste met me meeleefde en die het meeste voor me bad en het meeste betrokken was. En ik heb wel gemerkt, ook in de bredere context van familie, vrienden uit die achtergrond, dat er in de praktijk veel meer mogelijk is dan in theorie op papier. En dat er veel meer ruimte is voor mij om dit te doen, ook bij hem, dan wat ze formeel misschien denken dat kan. En wat ook wel misschien helpt, hoop ik, is dat ik ook bewust niet de barricades opga. Dus ik ga ook heel bewust niet zo enorm discussie zoeken in de familie of publicitair. Maar ik hoop dat ze door mijn bezig zijn merken dat de kern van wat we geloven hetzelfde is. En dat we daar in elkaar blijven vinden.
Maar is het voor jou ook nog een die stap, zeg maar, om dominee te worden? Echt, je bent uiteindelijk naar het woud gegaan. Den Hoorn, het woud. Dat was de eerste stap, zeg maar, om als vrouw, zeg maar, op die kansel te staan. Ja. In een gezin waar je vader je steunt, zeg maar, uiteindelijk. Ja. Anderen, daar wil je het niet zo opspelen.
Ja.
Wat voor gevoel gaf het, zeg maar, om die eerste keer dan zo daar zo te durven staan?
Ja, heel bijzonder. Ook wel in verbondenheid met mijn achtergrond en familie. Mm-hmm. Dus voor mij is het heel bijzonder dat zij wel voor me bidden. En dat ze in die zin me steunen. Weet je, ook al hebben ze andere opvattingen misschien over de inhoud. Mm-hmm. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. Dus ik heb vanuit mijn vader uiteindelijk alleen maar steun gehad. Ik merk wel soms in de bredere sfeer in die achtergrond dat mensen soms het wel lastig blijven vinden. Ja.
Heb jij een wens of zo nu voor andere vrouwen in de meer bondswijken, zeg maar, dat zij die openheid krijgen?
Ja, dat zou ik heel fijn vinden. Dat ik wel ook wel echt een punt vind van dat God mensen talenten geeft. En dat het best heel natuurlijk verdrietig is, dan wel kwalijk, als de door God gegeven talenten niet gebruikt kunnen worden. En dat ik ook wel een punt vind van de realisatie van, weet je, waar werkt de geest? Of hoe werkt de Heilige Geest? En dat we gewoon zien gebeuren dat de Heilige Geest ook evenzeer werkt door vrouwen. En dat je daardoor ook juist meer mensen kan bereiken. En dat ik ook wel echt een punt blijf vinden dat ik net noemde. Van als je alleen maar vertolking van de Bijbel hoort door één soort persoon. Mm-hmm. Dan blijft het veel verder van je leven afstaan. Dan als er een diversiteit is aan mensen die die verhalen brengt.
Ja. Nee, ik heb iemand gelezen die beaamde dat hij zocht naar een bevrijdingstheologie voor de witte man, geloof ik. Maar dat is gewoon het idee dat je telkens door één visie, zeg maar, gezien wordt als de algemene visie.
Ja, ja.
En dat we zowel het slavernijverleden als ons kolonialisme en ook ons wit zijn en ons man zijn, zeg maar, dat gezien wordt.
Ja.
Goed, je hebt nog een lied heb je uitgekozen en dat is Jesus Joy of Men Desire. Wat vertelt dat voor jou?
Nou, ik vind het zeldzaam mooie muziek en de tekst spreekt me ook zeer aan. En dat heeft mee te maken dat ik geloof dat God ook juist door vreugde heen werkt. En dat is wel iets wat ik zelf ook wel ervaar van hoe weet je nou wat God wil en waar God leidt. En toen zei een keer een wijze jezuïet, Nicolas Sintobin, volg het kompas van de duurzame vreugde. En dat kompas heen wijst, zou dat niet zijn waar God leidt. Dus dat spreekt me aan. En daarnaast nog persoonlijk, dit is een van de liederen die ik ook elke week met mijn moeder luister in het verpleeghuis. Mijn moeder die dement is. En ze kan niet meer praten. Ik weet niet precies wat er aankomt of wat niet. Mm-hmm. Ik hoop dat dit aankomt. Muziek dringt vaak dieper door in je hart dan in je ratio.
Ja.
Dus dit is een van de liederen die ik dan afspeel op mijn telefoon. En ik hang tegen haar aan dan in de armen en luisteren samen dit lied.
Oké.
Dit is Kerk in Delft.
Ja, we praten verder met Barbara Lemain. Jij hebt afgelopen zondag je intrede gedaan in de binnenstad Vrijeban, een van de wijkgemeenten van de protestantse gemeente Delft. Kan je mij vertellen van hoe dat ging? Wat heb jij, zeg maar, als soort met leidraad als thema, zeg maar, gekozen voor deze dienst?
Nou, het aardige is dat bij zo'n dienst moet je altijd best een tijdje van tevoren al aangeven wat het thema gaat zijn.
Mm-hmm.
Zodat het op de uitnodiging kan staan. Terwijl ik toen nog niet met mijn hoofd bezig was over waar ik over zou gaan preken.
Nee.
Dus ik dacht toen, wat vind ik mooi, wat spreekt aan? En toen heb ik gekozen voor ga de weg van de liefde, van Gods liefde. En ik dacht, het moet in ieder geval gaan over de liefde van God en iets actiefs. En toen, korter voor de dienst, toen las ik het verhaal van Zacchaeus, die Jezus ziet, maar heel klein is, dus hem eigenlijk niet ziet en in een boom moet klimmen en dan Jezus ziet voorbij komen. En dat sprak me aan en toen heb ik dat verhaal gekozen voor de dienst. Dus daar ging het over afgelopen zondag.
Maar je hebt er een soort met link gemaakt naar de kroning ook van koning Charles, is dat?
Ja, klopt.
Ik zou zeggen prins, maar het is koning is die.
Klopt, ja, precies, ja. Ik was eerst midden vorige week met de preek bezig en toen was net het bezoek van Zelensky in Nederland. Dus ook een kleine man relatief. Dus ik had toen allerlei verwijzingen naar Zelensky in de preek. Mm-hmm. En toen keek ik zaterdag naar de kroning. Ik dacht, nee, Zelensky gaat eruit en kroning erin. En toen heb een beetje de link gedaan van Zacchaeus, die is te klein om Jezus te zien, maar toch ziet hij hem. Koning Charles is te klein om de kroon te dragen, maar toch, hij draagt hem. Ik ben te klein om hier te zijn, maar toch, God roept en ik ben hier en wij zijn allemaal hier. Ja. En afsluitend met ook een stukje van de aartsbisschop van Canterbury, die dat ook benadrukte in zijn preek afgelopen zaterdag.
Ja. Ja. Hoe kom jij daar nu toe om in Binnenstad Vrijeband te komen? Solliciteer jij erop? Word je beroepen? Hoe gaat dat?
Ja. Nou, het was een gemeente waar ik al een tijdje bij betrokken was als consulent.
Consulent, dat is gewoon iemand die je bijstaat op het moment dat je geen dominee hebt.
Ja, precies. Ja. Dus dat was 2,5 jaar geleden ben ik betrokken geraakt bij deze gemeente. Mm-hmm. Op die manier, omdat ik in het Woud en Hoorn was, dus vlakbij. En dat was een periode waarin de gemeente ook een soort bezinningstraject doorliep eigenlijk. Dat er best veel gebeurd was. En in die tijd ben ik betrokken geraakt. En toen daarna is dan het beroepingsproces gestart. En dan kan je kiezen als gemeente, ga je dan een open sollicitatie doen of ga je concreet een bepaald persoon benaderen. En die laatste route, daar is toen voor gekozen. Dus best een lange procedure is dat geweest, waar ik dus als consulent bij betrokken was. Mm-hmm. Er is best een domineestekort in Nederland. Dominee zijn betekent natuurlijk ook dat je woont waar je werkt. Dus als je een andere dominee wilt aantrekken, betekent dat vaak een verhuizing. Dus dat is nogal wat natuurlijk ook voor partner en kinderen vaak. Mm-hmm. Dus dat proces dat duurde best heel lang. En toen uiteindelijk duurde het zo lang dat ik zelf beroepbaar werd en dat we met elkaar in gesprek zijn geraakt over...
Maar het is niet gebruikelijk, zeg maar, dat een consulent eigenlijk dan beroepen wordt.
Nee, dat klopt, ja. En je kan natuurlijk ook niet twee petten op hebben.
En hoe is dat voor jou? Jij maakt zeg maar ook in de consulentschap, maak jij een hele weg maak je mee die de gemeente heeft doorgemaakt.
Ja.
Daar zaten een aantal strubbelingen zaten daar zeg maar in. Er was een interim predikant en die heeft geholpen zeg maar, om dat ook bij elkaar weer te brengen. Maar je weet dan al van veel wat er allemaal speelt. Ja. Soms de mooie dingen, maar soms ook wel de moeilijke dingen.
Ja, dat klopt. Ja, ja. En het was ook best een uitdagende tijd is dat geweest. Mm-hmm. En tegelijkertijd in die uitdagende tijd dat heb ik ook wel steeds meer ervoor van tegelijkertijd is dit ook zo'n mooie gemeente. En tegelijkertijd gebeurt er ook zoveel goeds. Mm-hmm. En dat ik ook best in die zin ervaarde hoe ik ook wel meer en meer verbonden met die gemeente raakte. Mm-hmm. Dat we met elkaar op die manier in gesprek kwamen. Maar dan moet je natuurlijk wel je consulentschap formeel ook neerleggen. Mm-hmm. En niet meer consulent zijn. En toen zijn we met elkaar in gesprek.
Wat maakt het dit nu anders dan zeg maar de gemeente het Woud den Hoorn?
Ja. Nou, wat natuurlijk best een heel verandering is dat het Woud den Hoorn natuurlijk een dorp is. Prachtig dorp, of twee, mm-hmm. twee dorpen. En dat dit een stad is. En dat betekent dat in het Woud en Hoorn ik de enige predikant was. En je meer een eenpitter bent. En dat hier in deze gemeente ik deel ben van de protestantse gemeente Delft. Dus dat ik kan samenwerken met een heel aantal collega's. Wat ook wel heel fijn is.
Waar merk je, waar kom je dat tegen? Die samenwerking?
Nee, bijvoorbeeld in het maandelijkse ministerieoverleg wat we hebben. Mm-hmm. En daar komen alle predikanten samen. En verder zijn er ook samenwerkingsverbanden in de wijken waar mijn gemeente actief in is. De binnenstad en Vrijeband en de kerken die we gebruiken.
Nou liggen die twee gemeentes, die liggen nou hemelsbreed, liggen ze maar een kilometertje of twee misschien van elkaar vandaan. Is dat niet een beetje vreemd, zeg maar, dat je nu gewoon weer op straat bekeken wordt door al die mensen uit het Woud en Hoorn die in Delft komen winkelen of werken?
Ja. Ja, en ik die nog steeds ook boodschappen in Den Hoorn doe, want dat blijft nog steeds dichtbijzijnde supermarkt. Ja. Dus dat is ook apart. Als je naar Groningen gaat, dan is het een duidelijker césuur en duidelijker overgang. Wat wel helpt, is dat er wel vanaf deze week een tijdelijke predikant is, die voor een deel van de tijd aangesteld is in het Woud Den Hoorn. Dus dat is heel erg fijn. Gelukkig is daar de kerkraad en moderamen ook reëel in het besef van... dit is wel een overgang en we moeten natuurlijk aan beide kanten dat ook respecteren. En dat het Woud en Hoorn ook weer de ruimte moet krijgen om verder te kijken van hoe gaan we verder richting een nieuwe predikant.
Wat heb jij geleerd in die tijd? Dat was je eerste gemeente, was dat? Ja. Wat heb jij geleerd?
Ja. Nou, wat me heel erg geraakt heeft vanaf het begin is het vertrouwen wat ik vanaf het allereerste begin kreeg. wat ik heel overweldigend mooi vond. Vanuit de beroepingscommissie, vanuit de gemeente, vanuit de kerkenraad. Vanaf het allereerste begin dat ik dacht, ja, je kent me amper. En toch vertrouw je me dit toe. Je kent me amper of je kent me niet. En toch mag ik in je leven binnenkomen en vertrouw je me je verhaal toe. En mag ik erbij zijn op allerlei blije momenten en de verdrietigste momenten. Dus dat vind ik heel, heel bijzonder. Wat ook voor mij best nieuw was eigenlijk, was de grote samenwerking die ik heb gehad met de katholieke kerk. Wat ik heel verrijkend vond. Ja. Want in Hoorn is natuurlijk van oudsher een heel katholiek dorp.
Ja.
Met een best grote parochie. En natuurlijk relatief kleine protestantse gemeente. En het was heel mooi om te merken dat de parochie zeer open stond voor samenwerking. Wat er deels al was voor ik kwam. Mm-hmm. En deels ook dingen die we nieuw hebben opgezet samen. Dus het was heel erg verrijkend.
Ja. Wat... Ik zit even te zoeken. Je hebt een stuk in het kerkblad, het Protestants Kerkblad, stond een interview. Niet een maand eerder stond daar. En er staat ook in wat jij belangrijk vindt, dat we als mens geschapen zijn om te leven in een gemeenschap met andere mensen.
Oh ja.
Wat bedoelt dat bij jou? Wat, ja. Wat is het, het belang van het gemeente zijn?
Ja. Ja. Nou, ik denk dat je het gewoon in je eentje niet echt volhoudt. Ik denk dat het uitzonderingen zijn die dat in hun eentje volhouden. En dus we hebben, ik geloof dat we als mensen gewoon echt keihard elkaar nodig hebben. Als gemeenschap en om samen te geloven ook. Mm-hmm. En ik ben vanuit mijn achtergrond wat meer opgevoed met een nadruk op je persoonlijk geloof en je persoonlijke band met God. En dat is natuurlijk heel goed en mooi en belangrijk. Maar tegelijk is geloof ook iets wat we samen doen. En dat we naar de kerk komen, niet alleen maar voor onszelf, maar ook voor degene die naast je zit en voor degene uit je straat die niet komt. Mm-hmm. Dus dat geloof ook veel meer iets collectiefs is. En dat ik als een beeld in mijn hoofd heb van dat we in zo'n grote stoet door de geschiedenis gaan, van een stoet van al die eeuwen achter Jezus aan. En dat we lopend in die stoet ook geregeld struikelen en vallen. En dan hopelijk weer iemand naast ons hebben die ons overeind helpt. En we kunnen weer verder gaan dan.
Even er tegenaan gelegd, de tijd van nu, waarin we het eigenlijk steeds meer individueel worden en ook een stap van een dorp naar een stad, toch ook weer iets is, heb ik altijd gemerkt, dat je daar die verbondenheid die je sowieso in een dorp ergens hebt, in een stad al veel minder is, Waar ga jij dan de nadruk op leggen? Of hoe ga je dat proberen, die verbondenheid te laten zien of vast te houden?
Ja, goede vraag. Kijk, ik denk niet dat we moeten verwachten dat mensen uit zichzelf naar ons toe komen. Dus het zal wel vergen zelf naar mensen toe gaan. En ik hoop ook dat we als gemeente en ik contacten in de stad zullen leggen en houden en onderhouden. Breder dan onze gemeente. Samenwerking met andere gemeentes vind ik heel belangrijk. En ik geloof ook dat al zijn we als samenleving natuurlijk individueler geworden, dat we als mens in de kern niet veranderd zijn. En dat we als mens nog steeds diezelfde mens zijn van duizenden jaren geleden. Die zonder de ander niet kan leven. En dat eenzaamheid natuurlijk ook een heel groot probleem is. Dus ik geloof wel dat we als kerk in die zin iets heel erg groots en belangrijks te bieden hebben. En dat we als kerk een van de weinige plekken meer zijn in de samenleving. Waar, als het goed is, iedereen welkom is en een dwarsdoorsnede aanwezig is. Ook van rijk, arm, jong, oud en geslaagd, niet geslaagd en alles door elkaar heen.
Ja, we slagen allemaal niet.
Nee, precies. Ja. Precies, we rommen allemaal wat aan. Ja. Ja.
Precies. Je gaat nu verder beginnen. En ik wil dus jou heel veel succes wensen. God zegen op jouw werk hier in Delft. Hoop dat al die dingen uit mogen komen. Die samenwerking met andere predikanten. Het vinden van die verbondenheid. Heel veel succes, Barbara. Dank je voor jouw komst.
De kerkagenda.
Ja, we nemen met u een paar dingetjes door voor deze week. Dat is komende zondag is dat. Dan is er een open maaltijd in de Bethlehemkerk. Op zondag 14 mei van 5 uur tot 9:30. 18:30. Woensdag is er een middaggebed in de Nieuwe Kerk, zoals dat elke woensdag is trouwens in de Nieuwe Kerk. En daar kunt u heen om 12:30 is dat. En er is een open maaltijd in de Wending, ook op diezelfde woensdag. En die begint om 17:45. En dan is het donderdag, is het hemelvaart. Voor vele mensen en voor u allemaal een vrije dag is dat. De kerken besteden daar ook aandacht aan die hemelvaart. In de Vierhovenkerk, dan moet je heel vroeg opstaan. Ik heb Peter Plugers heb ik tegenover me gezegd, hoe laat moeten we opstaan?
7, start van de wandeling.
7, start van de wandeling. En die begint bij de Vierhovenkerk?
Nee, bij de Abzoude, ergens aan de Abzoudseweg.
Aan de Abzoudseweg.
Daar gaan we wandelen.
En dan gaan we wandelen. En dan zit er nog dauw, zit er nog een beetje op de velden. Dan ben je aan het dauw trappen. Kom je terug en dan is er een maaltijd.
Ontbijt in de kerk. Ja.
Ja, ontbijt in de kerk. Heb je daarna nog zin? Dan kan je om 9:30, als die maaltijd afgelopen is, kan je nog naar de Hofkerk. En in de Hofkerk doen we samen met de Lutheranen, houden wij een poëziedienst. Dat houdt in dat allerlei gemeenteleden... Iedereen die er komt, ook al kom je er, heb je er nog niks van gehoord, zeg maar. En je komt op donderdag daar, kan je ook een gedicht of iets eventjes van jezelf laten horen. Dat begint om 9:30, komt dat. En daar laten we ook wat foto's laten we zien van de fotoworkshop samen van Groen Fotograferen. Die we een tijdje geleden gehad hebben. Nou, en verder zijn er vast nog een aantal hemelvaartsdiensten. En volgende week dan zal René Strengelt hier met u gaan praten. En dan zal hij het hebben over de Hugo de Grootlezing op 24 mei. En het Pinkster-event wat op 27 mei is. Maar dat is alweer verder weg. Goed, we gaan praten met Peter Plugers. En ik moet een buiging moet ik maken. Want Peter die heeft een lintje gekregen. En is lid geworden in de Orde van Oranje Nassau.
Zeker, ja. Nou, een buiging hoeft niet hoor, dat is te veel.
Ja. Ik heb het hier wel voor me staan, maar jij weet het net zo goed eigenlijk. Waarvoor ben jij geridderd? Wat heeft de burgemeester allemaal verteld in haar speech? Ja.
Nou, die heeft een heleboel dingen verteld en ik heb het allemaal op papier gelukkig gekregen om het nog eens na te lezen. Want je wordt er op een gegeven moment wel verlegen van. Maar het voornaamste is eigenlijk dat je als inwoner van Delft actief bent voor de Delftse gemeenschap. En dat je daar al jarenlang een aantal goede dingen probeert te doen. En daar verdien je dan een stukje waardering voor via zo'n lintje.
Ja.
Dus dat is heel wat dingen.
Ja, er zijn heel wat dingen zijn dat. Maar ik lees hier dat je eigenlijk vanaf 1991 al betrokken bent bij de kerk. Toen nog de Goede Herderkerk, later de Vierhovenkerk. En dat je dat vrijwel onafgebroken gedaan hebt tot 2014.
Ook daarna.
Dus dat is heel wat...
Zeker.
Wat geeft jou die drijf, zeg maar? Wat vind jij zo leuk om dat te doen binnen de kerk?
Nou, de drijf bij mij vooral is het dienstbaar zijn aan mensen. Dat heb ik ook altijd in mijn werkzame leven proberen uit te dragen. Van vraag niet aan mij om iets te organiseren, maar ik help wel graag mee met het organiseren en het verder vormgeven. Dus ik ben altijd graag een... dienstbaar aan iemand om mensen verder te helpen. Dat is een beetje een rode draad in het geheel.
En welke dingen doe jij dan op die achtergrond?
Vooral ondersteunen. En een goed voorbeeld is natuurlijk een secretaris of een scriba zijn van een kerkraad. Daar moet ontzettend veel achter de schermen gebeuren. En om de vergadering op een goede manier te laten verlopen, moeten een aantal dingen in orde zijn. Van presentielijst tot verslag, van uitnodigingen tot agendastukken. En daarvoor zorg dragen dat het in orde is. Dat is gewoon leuk werk om te doen.
Menig mens zal thuis nu eventjes achter de oren krabben en zeggen, is dat leuk werk? Maar jij vindt dat leuk werk om te doen.
Zeker.
Maar daarnaast doe je nog wel een paar dingetjes binnen die kerk. Want je bent ook nog bezig dan voor de presentatie, voor een BIME-presentatie.
Ja, ja. Ja, toen wij op een gegeven moment geen vaste kosten meer hadden, zijn natuurlijk een aantal taken naar vrijwilligers geschoven. En ik hielp af en toe de voormalige koster, hielp ik wel af en toe. Nou goed, dan word je ook daarvoor meer ingezet. We kregen op een gegeven moment het idee van we moeten met een beamer gaan werken. Mm-hmm. Dat is ook leuk om daar dan te kijken hoe gaat dat met dat stukje techniek. Ja. En dan blijf je daar ook in hangen, omdat dat dingen zijn die je aanspreken. Ik heb bijvoorbeeld wel een keer met de streaming meegeholpen. En dat is dan net weer zo'n punt waar je dan minder thuis voelt. Dus dat heb ik een paar keer gedaan en de rest aan andere mensen overgelaten. Dus je maakt wel keuzes.
Dus je kan ook nee zeggen en dan een keuze maken.
Moeilijk, maar het gaat wel.
Okay. Een ander ding waar je genoemd wordt is de voettocht voor de vrede. Wat is de voettocht voor de vrede?
Dat is al een aantal jaren, volgens mij 16e keer dit jaar of vorig jaar, dat we met een aantal mensen lopen in de Vredesweek. Een wandeling probeert te maken. En het unieke van wandelen is dat je heel ongedwongen, heel laagdrempelig met mensen samen over een bepaald thema kunt praten. En we proberen dat met de kerken in Delft-Zuid te doen, inclusief de beide moskeeën. En dat is altijd een heel fijn gebeuren. Niet met veel mensen, maar wel de contacten die daaruit voortvloeien zijn heel waardevol. En de oorsprong is eigenlijk geweest dat toen de tijd de Marokkaanse en Turkse gemeenschap een beetje in de verdrukking zat. Het stichten van een school en allerlei vrijheden werden een beetje inbeperkt. Toen hebben we ook als kerk gezegd van nee, we gaan onze broeders en zusters opzoeken en hun steunen via contacten. En uiteindelijk is daar de wandeling een beetje uit voortgekomen als zichtbaar teken.
Nee, dat is wel hartstikke mooi is dat, want juist in een samenleving waar men zegt dat het polariseert, is dit een tastbaar teken van samenbinden.
Gewoon samen, iets heel eenvoudig samen doen.
Ja. Nou merk ik dat je bij jou er een soort met hoe noem je dat, een drive, een passie zit, zeg maar. Ook om de mensen buiten de kerk, zeg maar, de mensen die in verdrukking zitten, om die, zeg maar, op te zoeken. Dat zit hier rond de moskeeën die toen in verdrukking zaten. Maar jij hebt dat ook in jouw werk bij vluchtelingenwerk.
Ja, dat klopt. Toen ik zeg maar met pensioen ging rond die tijd, heb ik gezocht van wat zou nou ook leuk zijn om als vrijwilligerswerk te doen naast het werk in de kerk. En toen kwam ik in contact met Particip Delft, die dan vluchtelingen begeleidt een half jaar lang namens de gemeente. En dat heb ik een paar keer geprobeerd, van hoe bevalt dat? En dat is best leuk dat je daardoor een aantal mensen gewoon even mee de hand kunt nemen en even op weg kunt helpen met helemaal niet moeilijke dingen, maar wel met noodzakelijke hulp.
Noem eens een voorbeeld. Je zegt dat is een half jaar lang, zeg maar, wat je doet. Dat is gewoon elke vrijwilliger die bij vluchtelingen werkt, die krijgt één vluchteling, krijgt die toegewezen voor een half jaar.
Ja, nou een aantal, je doet het op basis van een soort spreekuur, wat je elke week houdt met de betreffende statushouder. Het is dan wel een vluchteling, maar het heet dan statushouder. Hè. Ze hebben recht om hier te wonen in Delft.
De hele procedures zijn afgehandeld en ze hebben recht hier om in Nederland.
Je een woning gekregen en het blijkt dan dat het toch lastig is om door alle regels die wij hebben mensen zich thuis te voelen in de samenleving. Dat gaat dan van het lezen van brieven die de gemeente en instanties sturen tot gewoon heel praktisch van waar kan ik goedkoop een bed krijgen. Dus je maakt ze ook een beetje wegwijs in de samenleving. En dat zijn hele eenvoudige dingen die je gewoon als burger in Delft altijd ook zelf kunt doen. Maar voor een statushouder is dat net even een stap te ver. Ja. Ook door de taalbarrière die
kan je een voorbeeld,
gewoon is.
Kan je een voorbeeld geven van iemand die jij begeleid hebt, hoe dat ging, zeg maar, en waar je die moeilijkheden tegenkwam?
Ja, het is vooral de stukje correspondentie wat dan lastig is voor de mensen. Ze komen hier in Nederland, hebben recht op huurtoeslag, zorgtoeslag, als ze hier een woning krijgen.
Ja.
Alleen de communicatie daaruit van, door de Belastingdienst is altijd in het Nederlands.
En een beetje in een ambtelijke taal.
En de taal is voor ons ook al lastig begrijpbaar, laat staan voor een statushouder. En om ze daar even mee te nemen van hoe werkt nou DigiD, want dat moet men gebruiken. Mm-hmm. Hoe werkt dat nou in combinatie met je telefoon? Waar moet je op letten en wat is belangrijk en wat is niet belangrijk?
Nou, ik vind dat ook wel moeilijk toen ik de DigiD allemaal moest voor elkaar moest krijgen.
Ja, ja. Dat zeker. En
zat
dat is fijn.
Zat ik ook al een tijdje te brommen van, nou hoe, dat lukt niet. En...
Ja, 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 ja. Maar het zijn dingen die mensen moeilijk, gewoon nodig hebben om iets te kunnen regelen.
Ja.
En dat wordt alleen maar steeds meer. En het is op zich fijn als het goed werkt.
En de mensen die hebben moeite met de taal, maar heb jij dan moeite ook met communiceren, zeg maar? Hoe gaat dat?
Dat is een heel spannend proces altijd, omdat we met tolken, mm-hmm. van tolken gebruik maken, die of Tigrinya spreken of Farsi of Arabisch. Dat is in de meeste gevallen wel noodzakelijk te praten via een tolk. Mm-hmm. Er zijn een aantal vooral jongere statushouders die gewoon Engels kunnen spreken en langzamerhand ook... Nederlands wat eigen worden.
Ja.
Maar het lastige is inderdaad het praten via een tolk. Maar dat went eigenlijk wel heel snel.
Okay.
Kerk in Delft.
Ja, in de afgelopen lintjesregen kregen een lintje. Daar waren ook aardig wat mensen uit de kerken waren daar. Zo was Jantine Kouwenhoven. Heeft een lintje gekregen. Ineke Mooi. Er was Tini van der Meijden heeft een lintje gekregen. Jan Nijenhuis, ook een lid van de Vierhovenkerk. Vooral voor zijn wetenschappelijke werk. En dus Peter Plugers, die hier zit. Die een lintje heeft gekregen. En voor jou zat het voornamelijk voor het werk in de kerk. En voor dat hele werk wat je doet voor vluchtelingenwerk. Want hoeveel dagen ben je er in de week ben je met vluchtelingenwerk bezig?
Dat is op zich twee dagdelen. Alleen soms is het drie. Maar in principe zijn het twee dagdelen. Dus twee ochtenden.
Ja. Ja. Nou, wordt er landelijk al heel wat gesproken over asielzoekers die naar Nederland komen. En dat de stroom weer groter wordt. En het moet allemaal teruggebracht worden. Maar jij zit juist aan een hele andere kant. Waar jij komt met statushouders die hier zitten. En die hier alleen gekomen zijn. En waarvan het gezin nog in het land is.
Ja, dat klopt. Dat is zeg maar het vervolg voor een aantal mensen die hier komen. En op zich natuurlijk ook begrijpelijk dat de volgende wens is. En daar hebben ze ook recht op om hun familie te laten overkomen. Maar dat blijkt in tijd nog wel wat te duren. En je moet een woning hebben die geschikt is voor een gezin. En dat is de tweede fase, waardoor het soms wat langer duurt dan gewenst. Maar uiteindelijk lukt het voor een aantal statushouders om hun broer of zus of familieleden hier naar Nederland te laten komen.
Wat merk je dan als jij die begeleiding doet, ook al die emoties die daar zitten van het weg zijn uit je eigen land, de moeilijkheden nog van de vlucht vaak en het missen van je van familie?
We merken daar eigenlijk weinig van, omdat we daar ook niet expliciet naar vragen. We zouden dat best wel kunnen als begeleiders om daar wat meer aandacht aan te schenken. Maar aan de andere kant, de hele papieren winkel die op mensen afkomt, vergt zoveel tijd vaak, dat we voor de emotionele kant gewoon te weinig tijd hebben.
Ja.
Maar je bouwt wel een vertrouwensband op met mensen. En dat is wel belangrijk, waardoor het niet beperkt blijft tot een half jaar, maar eigenlijk wat langer al, dat mensen je weten te vinden en bij vragen even aan de bel trekken. Van, oh ja. Ja. Hoe zit dat?
Heel veel dank daarvoor voor al dat werk wat jij gedaan hebt. Terecht een lintje gekregen. Er zit ook nog andere werk erbij in de PCOB Reiscommissie. Voor de Ouderenbond is dat. als mantelzorger en ook nog spellingmeester voor het dovenpastoraat Haaglanden.
Nou ja, midden Delfland eigenlijk. Dat is niet Haaglanden, maar een klein verschil. Dat maakt niet uit.
Is goed.
Ja.
Goed. Hartelijk dank daarvoor voor al dat werk. En blijf vooral doorgaan. Nu is het een lintje. Het kan nog een ridder worden. Nee, je kan nog officier worden.
Misschien. Dat, ja. Nee, heel fijn. En ik vond het een hele verrassing om dit te krijgen. In ieder geval.
Ja, zeker. Gaan we nog eventjes naar een gedachte van de week.
De gedachte van de week.
Ja. En de gedachte van de week die gaat eventjes over die hele kroning. In die kroning stoorde ik mij langzamerhand steeds meer aan de verslaggeefster die het wel het thema heel goed benoemde. Dat het ging over dat koning Charles vooral het thema had van hij wilde niet gediend worden, maar hij kwam hier om te dienen. En ze noemde daar heel mooi bij dat alle andere religies een plek hadden gekregen, dat de moslims erbij kwamen, dat voor hindoes er een plek was voor de... En dat was heel mooi. Maar waar eigenlijk aan voorbij gegaan werd, was de gedachte waar dat precies vandaan komt. Die gedachte van de niet gekomen zijn om gediend te worden, maar om te dienen. En dat komt natuurlijk uit een quote van Jezus die aan zijn leerlingen vertelt van wat is nou het belangrijkste in het leven. En als je nou de hoogste wil zijn, dan moet je juist degene zijn die mensen wil dienen. En dat verbaast mij, maar dat vind ik belangrijk dat mensen dat weten, dat het gaat over het dat die roeping die een koning heeft. Een koning zoekt altijd naar een verklaring waarom hij als prins geboren is en straks dat ambt van koning voor zich krijgt. En dat krijgt hij zicht op als hij dat ziet in vergelijking met hoe Jezus geleefd heeft en hoe Jezus leeft. En dat geldt ook voor ons allemaal. Of wij nou arm-rijk zijn en of wij nou een directeur zijn van een groot bedrijf, daarin gaat het ook om dat je vooral kijkt van wie ben je, wat is jouw bedoeling? Ben je daar om te dienen? Of ben je daar, wil je daar niet gediend worden juist? En wie wil je dienen? Het grote winstbedrag, jezelf, of wil je juist de ander dienen? Daarmee wens ik u vrede en alle goeds.